afgewezen gasten en iedereen die later deze dienst beluistert. U bent van harte welkom in deze dienst waarin dominee op het hoofd zal voorgaan. Volgende week hoopt voor te gaan dominee Hoekman uit Finsterwolde. U bent vanavond allemaal van harte welkom bij het koffiedrinken. En in verband met het koffiedrinken is de collecte in één rondgang deze avond. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade en vrede voor u, van hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Aan hem zij de eer en de glorie tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen psalm 38, een psalm die we niet zo heel vaak zingen, maar die te maken heeft met het thema van vanavond. We zingen van psalm 38 de eerste twee coupletten en dan couplet 10 en 12. Een ootmoedig smeekgebed tot God. Samen bidden om de Heilige Geest. Heere God, zo zijn we deze zondagavond in de kerk hier in Tjuchem gekomen. We hebben genoten van een prachtige zondag. En tegelijk beseffen we ook dat we leven in een wereld waarin zoveel aan de hand is. Waar oorlog is, waar zoveel narigheid en ellende is. En vanuit die narigheid en ellende zongen we eigenlijk de psalm net, een boetepsalm, een psalm van inkeer, een smeekpsalm. Heer, red ons, red uw wereld, red uw schepping. Want waar moeten we anders heen dan naar u alleen? U bent de verlosser. U hebt de woorden van eeuwig leven. En daarom zoeken we ook op deze zondagavond ons heil in de kerk. We zoeken ons heil bij u. En nu we hier zijn, vragen we u, laat het goed zijn. Wilt u zelf tot ons spreken? Dat wilt u. Help ons ook te luisteren. Kom met uw Heilige Geest en onderwijs ons. Wees u onze leermeester, onze onderwijzer. Dat u ons de weg wijst. Dat u ons u beter leert kennen, onszelf beter leert kennen en leert hoe wij met u mogen leven. We bidden u voor deze wereld, voor de volkeren, voor mensen die onderdrukt worden, mensen die pijn lijden, die onrecht is aangedaan. Ontferm u, Heer, en doe recht. Geef vrede en laat uw koninkrijk komen. Zo bidden we om uw genade voor heel deze wereld. En juist ook voor het dorp Tjuchem waar we vanavond zijn, voor alle inwoners. Geef aan iedereen de verlossing door u, Jezus Christus. En ook aan ons. Spreek zo uw woord en help ons luisteren, horen en gehoorzamen. Tot eer van u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Twee lezingen vanavond uit de Bijbel. De eerste uit Genesis 3 en de tweede uit Romeinen 5. Genesis 3 en Romeinen 5. Genesis 3. Van alle in het wild levende dieren die de Heere God gemaakt had, was de slang het sluwste. Dit dier vroeg aan de vrouw: heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw de Heere God en de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heere God riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heere God aan de vrouw. En ze antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heere God zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen. Stof zul je eten. Je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop. Jij bijt het in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Schroegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens, zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw. Gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. De Heere God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen zei de Heere God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden, om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Dat uit Genesis 3. De tweede lezing is uit Romeinen 5, vanaf vers 12. Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd. Inderdaad, de zonde was al in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al zondigden zij niet zoals Adam door een gebod te overtreden. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zal. Maar de genade reikt verder dan de overtreding. Als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, tot vrijspraak. Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Amen. In de verkondiging meer hierover vanuit het thema het is zonde. En vandaar ook de liederen die we zingen. Dat zijn een aantal boetepsalmen. Psalmen die je kunt zingen, kunt bidden als je in de problemen zit, als je het verkeerd gedaan hebt, als je een misstap begaan hebt of als je het niet meer ziet zitten. Een boetepsalm, een biechtpsalm om tot God te naderen. Van Augustinus is bijvoorbeeld ook bekend dat die bad. En sowieso in de kloostertraditie komen die psalmen steeds weer langs. Ook een goede oefening om jezelf te oefenen in het biechten, in het berouwvol naderen tot God. En ook om dan de genade en de vergeving te ontvangen. We zingen nu Psalm 51, ook zo'n boetpsalm, zo'n biechtpsalm, couplet 3 en 4. geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Het is hier op aarde helaas nog niet bepaald het paradijs. Soms lijkt het wel even zo met het prachtige weer en als je geniet van het voorjaar. Maar dan tegelijk merken we het weer in de omgeving. Je bent ziek of je mist je geliefde die overleden is. Of er is gedoe, er is ruzie. En als het niet dichtbij is, dan is het wel als je de nieuwsapp opent. Alle ellende, raketten die mensen op elkaar afvuren. We leven bepaald nog niet in het paradijs. De ellende ligt voor het oprapen. Machtsmisbruik, onrecht, oorlog, zinloos geweld. En de verleiding is dan groot om er vooral naar anderen te wijzen. Of zelfs om God de schuld te geven van die ellende. Maar het is nogal makkelijk om naar anderen te wijzen. Want de Bijbel leert ons dat het niet alleen anderen zijn, maar dat ook wij als mensen medeplichtig zijn aan de ellende, aan de narigheid van dit bestaan. Zonde is dat. En dat is het inderdaad. Het is zonde. Die ellende die wij als mensen elkaar bewust of onbewust aandoen. Er is iets fundamenteel mis met ons menselijk soort. Er is iets fundamenteel mis met ons. Blijkbaar hebben we steeds weer de neiging om de boel te saboteren, te verzieken, kapot te maken, ruzie te maken. In die zin is het vanavond niet zo'n vrolijk onderwerp. Dat had u al in de gaten, denk ik. Maar het is wel een eerlijk onderwerp, want we hebben er allemaal mee te maken. We hebben allemaal te maken met de ellende, met de narigheid waarin we leven. En daarom leek het me toch goed, en het was ook aan de orde, bij artikel 14 en 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar we een serie mee aan het houden zijn, om toch ook dit onderwerp te bespreken. Om eerlijk te zijn. En ook omdat, als we het niet bespreken, dan gaat het onderhuids een beetje een eigen leven leiden. Dan voel je je soms misschien wel medeplichtig, dan voel je je schuldig aan de ellende in deze wereld, maar weet je niet goed wat je ermee aan moet. Dus daarom kunnen we maar beter vanavond proberen eerlijk te zijn, het eerlijk onder ogen te zien en ook te horen wat God daarin tot ons zegt. We hadden het er op de Bijbelkring, de 20-plus-groep, een tijdje geleden ook over, dat we eigenlijk niet zo verbaasd moeten zijn dat als wij niet doen wat God zegt, dat het dan een chaos wordt in de wereld. Want dat is denk ik wel wat er gebeurt. Omdat wij niet doen wat God zegt, daardoor gaat er zoveel mis. Is er oorlog? Is er gedoe? En dan is het natuurlijk ook niet zo fair om dan God vervolgens wel de schuld te geven van alle ellende. En net te doen alsof wij zelf dan vrij uitgaan. Het is niet Gods schuld. Wij mensen. God heeft ons goed gemaakt. Dat is te lezen in de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 en 2. En in artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, in de eerste zin, wordt dat ook helder verwoord. En die kunt u meelezen op het papier. Voor wie hier misschien voor het eerst is of niet zo vaak komt, we zijn bezig met een serie over de geloofsbelijdenis en we zijn dus vanavond bij artikel 14 en 15. En in die eerste regel wordt dan eigenlijk dat verwoord van Genesis 1 en 2. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft uit het stof der aarde. En hem gemaakt en gevormd heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig. Zodat hij met zijn wil in alles kon overeenstemmen met de wil van God. Kortom, het ligt niet aan God. God heeft ons goed gemaakt, rechtvaardig, heilig en goed. Wij konden helemaal in alle vrijheid God volgen. God heeft ons vrijheid gegeven in het paradijs. Maar wat doen wij? En dat is het tragische van wat we vandaag de dag als mensen nog steeds doen. In plaats van dat we luisteren naar God en de woorden van God serieus nemen, leggen we ons oor te luisteren bij de slang. Luisteren we naar de duivel. We lazen het in Genesis 3. De slang vroeg aan de vrouw: heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Het is een beetje een suggestieve vraag. Een listige vraag ook van de slang. Heeft God echt gezegd dat je van geen enkele boom mag eten? Nee, dat had God niet gezegd. Dat is een leugen. De duivel, de vader der leugenen, noemt Jezus hem terecht ook in Johannes 8, vers 44. De aartsleugenaar. En Eva, die corrigeert de slang dan ook. Wij mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve van die ene boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten. Of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. De slang wist dat natuurlijk ook wel. Maar listig als die was, is het de slang gelukt om de aandacht van de mens, die een heel bos had, waar we nooit genoeg, of zeg je dat, wat veel te veel zou zijn om van te kunnen eten. We hadden nooit te weinig. Een heel bos om van te eten, een heel paradijs. Maar door die vraagstelling weet die slang het zo listig te brengen, dat Eva en Adam opeens gaan denken: ja, we hebben al die bomen, maar die ene boom. En in plaats van al die andere bomen waar ze van kunnen eten, wordt nu opeens door die slang, door de duivel, de aandacht gevestigd op die ene, waar ze niet van mogen eten. Maar die ze ook helemaal niet nodig hadden, want ze hadden meer dan genoeg te eten van al die andere bomen. Gebeurt dat bij ons ook niet soms zomaar? Dat we vatbaar zijn voor zo'n suggestieve, negatieve blikwending. We hebben alles wat ons hartje begeert. Eten, drinken, veiligheid, voorspoed, onderdak. Maar dan één ding hebben we niet. En dat gaat ons zo dwars zitten, dat we soms zelfs de meest laffe streken gaan uithalen om ook dat ene te krijgen wat we heel graag willen. Dat we ons zomaar door de leugen laten meenemen uit jaloezie, omdat we ook willen wat die ander heeft. Terwijl we een heel paradijs van God gekregen hebben, gaan we ons druk maken om dat ene boompje waar we dan beter maar niet van hadden kunnen eten. De slang weet daar dus listig op in te spelen. De aandacht is gevestigd op die ene boom. En hij zegt het dan ook in vers 4... jullie zullen helemaal niet sterven. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Kijk, en nu wordt het spannend. Want nu wordt het woord van de ene tegen het woord van de ander. God zegt: als je van die boom eet, zul je sterven. De duivel zegt: helemaal niet. Je zult als God worden. En naar wie luisteren we nu? Dit is het beslissende punt waar het elke dag in ons leven ook op aankomt. Luisteren we naar alle leugens die we op allerlei manieren naar ons toe krijgen? Misschien de leugens uit ons eigen hart, de leugens die de mensen om ons heen ons vertellen of die we in de nieuwsapps naar ons toe krijgen? Of luisteren we naar God? Naar wat God zegt in de Bijbel, wat we in de Bijbel-app of op andere manieren luisteren, lezen of zingen? Elke dag weer is dat voor ons een beslissende vraag. Luisteren we naar God of luisteren we naar de duivel? God die zegt: niet van die ene boom eten. Dat is niet goed voor je. Je hebt genoeg aan die andere. En de duivel die zegt: jawel joh, dan word je goddelijk. Dan word je als God. Waarom zouden we als God willen zijn? Als we al geschapen zijn in het beeld van God. We hadden het ja goed in het paradijs. Maar die duivel weet het weer zo te draaien, dat we toch weer jaloers, begeerig worden om nog weer meer te hebben. Om niet te beseffen hoeveel rijkdom we eigenlijk van God al ontvangen hadden. Waar vertrouwen we op? Op het woord van God? Of het woord van de leugen, van de duivel? Het probleem denk ik ook in ons leven is dat het niet altijd zo'n rationele beslissing is. Want ik denk als we rond zouden vragen, zouden zeggen: wil je naar de duivel luisteren of naar God luisteren? Dan zeggen we allemaal natuurlijk braaf: wij willen natuurlijk naar God luisteren. Maar het probleem is dat die duivel dat natuurlijk heel sneaky, als een sluwe slang, heel stiekem doet. Hoe dan? verleiden. Eva keek, lezen we in dat vers in Genesis 3, vers 6. De vrouw keek naar de boom. Daar begint het mee. Het kijken, het zien. En de vruchten zien er heerlijk uit. Een lust voor het oog. Nou, zo werkt reclame, zo werkt marketing, toch? Je moet het laten zien, de mensen voorstellingsvermogen geven. Ze een foto, een filmpje van een heerlijk vakantieoord met een tropisch strand voorschotelen. En iedereen die stapt het vliegtuig op, die wil er naartoe. Verleiden. De duivel weet wel hoe die dat moet doen. De vrouw keek naar de boom. En net dat ze kijkt naar die vruchten, ziet ze hoe lekker die vruchten er eigenlijk uitzien. En voor ze het in de gaten heeft, een lust voor het oog. De apostel Jacobus schrijft hier helder over, een heldere waarschuwing ook, in Jacobus 1 vers 13 en volgende. En die lees ik er even bij voor, Jacobus 1 vanaf vers 13. Wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Eva zag die vrucht, hij zag er lekker uit, en die begeerte, dat wekte iets in haar op, dat gaf een verlangen, dat sleepte haar mee, dat lokte haar, en ze ging erin mee. En dat beslismoment, dat is waar het verkeerd gaat bij ons mensen. Dan wordt het zonde, dan baart het zonde, en de zonde brengt de dood voort. Zo lazen we het in vers 6. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. Ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken om ook nog als God te worden. Dat leek haar wel wat. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. En liet haar man mee eten. Zo makkelijk zijn wij mensen blijkbaar te verleiden. Een heel bos om van te eten, even door een vraag de focus gericht op die ene boom, het ziet er wel lekker uit, en voor we het in de gaten hebben, hebben we naar de duivel geluisterd. Naar de begeerte, verkeerde begeerte, in plaats van naar God. Dit is wat ook in artikel 14 verwoord wordt, en in dat artikel is het eigenlijk in de derde persoon geschreven, maar we kunnen het eigenlijk ook wel lezen, om het iets persoonlijker te houden, in de eerste persoon. Dus in plaats van het woordje hij, het woordje ik invullen. Maar toen ik in ere was, heb ik het niet verstaan en mijn uitnemendheid niet ingezien. Maar heb ik mezelf willens en wetens aan de zonde onderworpen en daarmee aan de dood en de vervloeking, door gehoor te geven aan het woord van de duivel. Want het gebod ten leven dat ik ontvangen had, heb ik overtreden. En door mijn zonde heb ik me losgemaakt van God, die mijn ware leven was. Ik heb mijn hele natuur verdorven, waardoor ik de lichamelijke en geestelijke dood verdiend heb. En doordat ik in al mijn doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven ben geworden, heb ik mijn voortreffelijke gave die ik van God ontvangen had, verloren. Ik heb daarvan niets anders overgehouden dan kleine overblijfselen, die voldoende zijn om de mens iedere verontschuldiging te ontnemen. Al het licht in ons is immers in duisternis veranderd, zoals de schrift ons leert. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen, waar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Dit is wat we de zondeval zijn gaan noemen. Het mooie beeld van God dat wij waren, de vrijheid die God ons gegeven had, hebben we misbruikt. In plaats van dat we die vrijheid gebruikten om God te dienen, hebben we die vrijheid gebruikt om God een hak te zetten en om naar de duivel te luisteren. Hoe dom kunnen we wezen? We zijn van ons voetstuk gevallen. We luisteren naar de duivel in plaats van God. En we doen dat telkens weer. En dat is zonde. Zonde dat we zo elkaar en de wereld kapot maken. Door naar de leugen te luisteren. In plaats van naar de waarheid. Naar God. God had ons zo mooi gemaakt. Maar wij dachten in onze eigen wijsheid dat wij het beter wisten dan God. Dat we beter naar de duivel konden luisteren. Naar de slang. Dan naar God. En zo storten we de hele schepping in de ondergang. Toen ik dit zat voor te bereiden, toen drong het nog weer extra tot me door hoe erg dit ook voor God moet zijn. Dat is niet iets waar, tenminste waar ik niet per se dagelijks bij stilsta. Maar als we dat eens proberen te beseffen vanavond, wat een verdriet dit God heeft gedaan. Hij had de mens zo mooi gemaakt, ons zoveel vrijheid gegeven, ons boven de dieren gesteld als rentmeester. En wat doen we? De eerste beste verleiding van de duivel geven aan toe en we keren God de rug toe. In hoeverre beseffen wij eigenlijk hoe erg dat is? Ik denk dat we het maar een klein beetje kunnen beseffen hoe een verdriet we God daarmee gedaan hebben en doen. En als we daar weer stilstaan, geeft ons dat ook, hoop ik, meer bewondering voor Gods genade en geduld met ons. Als we God zoveel pijn hebben gedaan. God zo weggezet hebben. Dat hij toch elke keer weer met zijn genade, met zijn liefde, met zijn goedheid ons opzoekt. Terwijl we hem zo verdriet gedaan hebben. Dat mag ons wel extra dankbaar maken, denk ik. Als we even beseffen, bedenken hoe erg eigenlijk die zonde is. Dat we naar de duivel luisteren. De leugenaar. In plaats van naar die goede God. In Romeinen 5, dat was de tweede lezing, wordt ook besproken wat er in Genesis 3 is gebeurd. Op een manier die voor ons misschien een beetje ongewoon is. In heel veel culturen is collectief denken heel gebruikelijk, maar in Noordwest-Europa zijn we dat een beetje geleerd. We zijn heel individualistisch geworden. Heel persoonlijk, egoïstisch, zou je ook negatief kunnen duiden. We zijn heel erg gewend om individueel te denken. Maar in heel veel culturen en ook in de Bijbel wordt er veel collectiever gedacht. De mens als onderdeel van een gemeenschap, als deel van het geheel. Je hoort ergens bij, bij een groep, bij een familie, bij een volk. En zo'n groep, zo'n familie, zo'n volk heeft dan ook personen, een persoon die verantwoordelijk is voor zo'n groep. Voor dat collectief. Dat is hoe in de Bijbel in Romeinen 5 over de mensheid wordt gesproken. De menselijke soort als één collectief met een oermens, zou je kunnen zeggen. Een hoofdverantwoordelijke voor de groep mensheid. En dat is Adam. Misschien viel het jou op dat in de schriftlezing in de Nieuwe Bijbelvertaling het woord Adam eigenlijk helemaal niet genoemd wordt. De naam van Adam. Maar dat komt omdat dat in het Hebreeuws mens betekent. En de Nieuwe Bijbelvertaling heeft dat gewoon vertaald naar het Nederlandse mens. Dus waar er in Genesis 3 staat de mens, staat er eigenlijk Adam. Adam als representant van de hele mensheid. Van het collectief. Adam de vertegenwoordiger van de hele mens. En zo wordt dus in Romeinen 5 ook duidelijk gemaakt dat door die ene mens, Adam als hoofdverantwoordelijke, dus ook het hoofd van zijn vrouw, Eva die uit hem gemaakt was, als hoofdverantwoordelijke, Adam wordt er op aangekeken. Dat hij de hele mensheid heeft meegenomen in die val. Want wij horen allemaal bij Adam, wij zijn allemaal mens. Door de mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En ik zei al, voor ons is dat soms een beetje lastig te begrijpen, omdat wij gewend zijn om individualistisch te denken. Hoezo? Ik heb toch niet van die vrucht gegeten? Oh, maar dat is dus het collectieve denken. Als mensheid hebben we dat toen gedaan. En zoals ik het net ook al een beetje schetste, wij doen dat elke keer weer opnieuw. Ik denk dat we niet de illusie moeten hebben dat wij het beter gedaan zouden hebben dan Adam en Eva. Maar wat misschien kan helpen, is wel hoe Paulus het dan uitlegt. Want hij heeft het niet alleen over de eerste Adam, maar ook over die andere mens. De tweede Adam zou je kunnen zeggen, al noemt Paulus dat hier niet zo. Maar die ene mens, zegt hij, Jezus Christus. En zoals via die eerste Adam, het collectief, wij mensen de zonde ingevallen zijn en de dood over ons afgeroepen hebben en we verloren zijn geraakt, legt Paulus een hele mooie lijn dat hij zegt, zoals door die overtreding van die ene mens in het paradijs de hele schepping gevallen is, het hele collectief, zo kan ook door wat die andere mens, Jezus Christus, gedaan heeft, ook de hele mensheid, iedereen die bij Jezus wil horen, weer gered worden. En dat is natuurlijk het evangelie. En dat is zo mooi. Dat we allemaal op rekening van Jezus mogen. Als we dat willen. En dat is waarom Paulus en waarom de hele Bijbel daartoe oproept, om ons vertrouwen te stellen op Jezus. Zodra we ons vertrouwen stellen op Jezus, dan mogen we delen in de redding, in de verlossing die hij gebracht heeft. En op zo'n manier is dus dat collectieve denken onze redding. Want wij zijn niet gekruisigd. Wij zijn niet opgestaan uit de dood. Jezus wel. En hij heeft dat voor ons gedaan als hoofdverantwoordelijke, zou je kunnen zeggen, van het hele collectief, van die hele groep, van alle mensen die op hem vertrouwen. Heeft hij het voor ons gedaan als representant, als vertegenwoordiger. En zoals we in Adam, de hoofd van ons menselijke soort, allemaal in zonde gevallen zijn, kunnen we door verbonden te raken aan Jezus ook met z'n allen weer opstaan in dat nieuwe leven. En mogen we eeuwig leven door die ene mens. We zijn collectief zondig, maar we kunnen ook collectief door Jezus gered worden. En daarom is het dus zaak om je vertrouwen op Jezus te stellen, om je te laten dopen in zijn naam als teken van die inlijving bij hem. Dat we als het ware overgezet worden van die oude Adam naar de nieuwe mens. We horen nu niet meer bij die oude Adam, maar wij horen nu bij Jezus, bij de nieuwe mens. Dat is wat we in Romeinen 5 leren en horen. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is, ook voor het evangelie. En wat dus ook helpt om te beseffen hoe dat dan zit met Adam en zo, en hoe wij ons daartoe verhouden. Dat we collectief zondig zijn, wordt dan ook wel genoemd de erfzonde. En daar gaat artikel 15 over. Ja, ik lees niet heel artikel 14 door, dat kunt u zelf gerust doen, maar de meeste daarvan hebben we al wel besproken. En anders kunt u dat thuis nog eens doen. En artikel 15 zal ik ook niet helemaal doorlezen. Maar dat gaat dan over die erfzonde, die je eigenlijk beter zou kunnen noemen de oorsprongzonde of de oerzonde. Dat wij dus vanaf het begin als mensen al belast zijn met die zonde. Dat is een negatieve erfenis, zogezegd, die we meegekregen hebben van vader op zoon, van moeder op kind, vanuit Adam als hoofdrepresentant van het menselijk geslacht. Wij worden als mensen dus helaas niet neutraal geboren of zo. We worden al geboren als zondaars. We zongen dat ook met Psalm 51. En helaas zien we dat ook. Die neiging in de mensen om altijd maar weer oorlog te voeren. Ruzie te maken. En daarom hebben we allemaal, heeft ieder mens, Jezus nodig. Om verlost te worden van die zondige neiging. En om door God in het eeuwige leven verlost te worden. En bevrijd te worden. Artikel 15 zegt dan nog wel iets over hoe dat dan nu is als christen. Als je dan bij Jezus hoort wat dat dan betekent. En dat is wel een mooi stuk om dat nog wel even te lezen. Dat is de tweede alinea van artikel 15. Het begint met zij. Dan gaat het over die zonde dus, die ons wordt aangerekend. Maar dan staat er, zij wordt evenwel de kinderen van God niet tot hun veroordeling toegerekend. Maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven. Dus die erfzonde wordt ons door Gods genade en barmhartigheid vergeven. Niet om dan in die zonde maar gerust te slapen. Maar opdat het gevoelen van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten. In het verlangen om van het lichaam van de dood verlost te worden. Wat hij bedoelt, wij hebben in dit leven nog steeds te maken met de gevolgen van de zonde. Ook als christenen. Het is niet zo dat als we in Jezus gaan geloven, dat we dan van alle gevolgen van de zonde af zijn. Nee, we hebben tot onze laatste snik last van de zonde en de gevolgen van de zonde en die kwade neiging. Maar dat helpt ons wel om des te meer te verlangen naar de hemel, naar het paradijs. Om nu in dit leven niet te vergeten dat het niet alleen om het hier en nu gaat. Maar om ons te helpen herinneren dat het beste nog moet komen. Dat de zonde en de erfzonde, of hoe je het ook wil noemen, dat dat niet het laatste woord heeft. Maar dat God bezig is om die zonde uit te roeien. Om een einde te maken aan de macht van het kwaad. En daar mogen we elkaar ook vanavond aan helpen herinneren. Ja, we hebben last van die zonde, er is heel veel oorlog en narigheid. Maar God gaat daar verandering in brengen. En dat is onze verwachting, onze toekomstverwachting. Een toekomst vol van hoop. Als christenen. Omdat we weten dat God door Jezus die zonde zal laten verdwijnen. De duivel zal verslagen worden. Weggestopt in de hel waar die hoort. En wij mogen door het geloof in Jezus bevrijd worden. En eeuwig leven. Als de hemel op aarde komt. En geen zonde meer is. Maar als het goed zal zijn. Er geen oorlog meer is. Geen pijn. Maar dat we een paradijs zullen hebben. Zo'n mooi paradijs, waar we zelfs niet meer opnieuw in zonde kunnen vallen. Omdat we gered zijn door Jezus Christus. En daarom houden we zoveel van Jezus. Zijn we fan van Jezus en willen we dat aan alle mensen doorgeven. Omdat dat verlangen naar het nieuwe koninkrijk, naar de hemel, ons nu al ons leven mag bepalen. We gaan afronden. Ik zei al, niet zo'n vrolijk thema vanavond, maar ik hoop dat u inmiddels toch ontdekt heeft dat het ergens toch wel vrolijk eindigt. Dankzij de verlossing door Jezus. Het is het eerlijke verhaal. We zitten met z'n allen in de ellende, in de zonde. Maar dat is de realiteit waar we in leven. Dat ziet iedereen, dat er oorlog en narigheid is. Maar het hoopgevende, het bevrijdende van het evangelie is dat er een toekomst is. Uit die zonde, waar die zonde voorbij zal zijn. En waar het goed zal zijn. God zij dank is er redding door Jezus Christus. Gelukkig, niet alleen de zonde, zoals Paulus in Romeinen 5 schrijft, maar ook de genade die veel overvloediger is, toereikender dan de zonde. Halleluja, wat is God genade. Amen. En dat gaan we zingen met Psalm 130. Vanuit de diepte van ellende mogen we al hoopvol uitzien naar het licht dat komt na een donkere nacht. Psalm 130, we zingen de eerste 3 coupletten. Laten we danken en bidden. Zo roepen we vanuit de nacht van deze wereld, God, tot u. We zien hoopvol uit als wachters uitzien naar de morgen. Zo zien we hoopvol uit naar de komst van uw vrederijk, de komst van uw koninkrijk, de komst van het licht op aarde, zodat het nooit meer donker wordt. De komst van de hemel op aarde, daar zien we naar uit. Want er is een hoop narigheid hier, dat weten we wel. Sommigen van ons maken het heel dichtbij, heel persoonlijk mee met ziekte en rouw en pijn wat hen is aangedaan. En als we ons verdiepen in het nieuws, ook wat verder weg, wat er allemaal gebeurt aan narigheid, dat is de bittere werkelijkheid, dat we buiten het paradijs leven. En het is niet fijn om te horen, maar we hoorden het vanavond wel uit de Bijbel. Daar zijn ook wij medeplichtig aan. En we balen ervan, dat soms zomaar die zonde ook in ons hart weer naar boven komt. En we een hekel aan iemand hebben, of slecht spreken over iemand, of ook de neiging hebben om u maar de rug toe te keren. Wij bidden God, verlos ons uit de ellende. Reinig ons door uw Heilige Geest, zodat het kwaad uit ons weggaat. Vergeef ons en vernieuw ons, zodat die oude mens, die oude Adam, afsterft en dat we helemaal aan u, Jezus, de nieuwe mens, verbonden zijn. Om niet meer te leven in dat zondige, maar om te leven in het goede, zoals u het bedoeld heeft, weer hersteld, herboren, herschapen in het beeld van u. U te mogen weerspiegelen, goede God, in uw goedheid voor mensen, dat ook wij zo goed voor elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u daar zoveel voor in het werk gesteld heeft. Terwijl het onze schuld was, hebt u in Jezus die schuld op u genomen. Bent u aan het kruis gegaan. Hebt u de dood overwonnen? Bent u opgestaan? En wilt u ons laten delen in die heerlijkheid en die glorie van u? Wij danken u, goede God, voor zoveel goedheid. En we danken u voor de hoop die ons dat geeft. Als we misschien ook komende week weer geconfronteerd gaan worden met moeilijke dingen of met narigheid, met het nieuws waar altijd maar weer die stroom van ellende door blijft gaan. Help ons, God, om het perspectief te blijven zien dat u bezig bent uw koninkrijk te laten komen. En we bidden dan ook, laat het niet te lang meer duren. Maar kom met uw koninkrijk. Maak een einde aan het rijk van de Satan. Maak een einde aan alle narigheid, de duisternis van de zonde die mensen elkaar aandoen. Laat uw vrede komen. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw hemel op aarde neerdalen. God, wij danken u voor uw onderwijs over de bittere werkelijkheid waarin we leven, de zonde. Maar bovenal danken we u voor de genade, voor Jezus, voor uw Heilige Geest, voor de vreugde, voor de bevrijding door u. We danken u voor uw goedheid en uw trouw en we bidden dat dat ons leven bepaalt. Dat uw verlossing ons de vreugde en de dankbaarheid geeft om het vol te houden. In dit bestaan buiten het paradijs. Te midden van de gebrokenheid. Om hoopvol, gelovig en liefdevol te leven. En uit te zien naar uw rijk dat komt. En zo komen we ook in de stilte bij u. Met alles wat ons op het hart ligt. En storten we ons hart, onze dank, onze gebeden, onze nood, onze aanbidding, wat het ook is, bij u uit. In de stilte, in het besef van uw tegenwoordigheid. Heilig onze gebeden in de naam van Jezus, die ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is de geloofsbelijdenis 340b, waarin we ook zingen over de vergeving van zonde. Eerst krijgt u nog de gelegenheid om een gave te geven in de collecte. En zoals al gezegd, is er dus alleen nu een collecte en niet bij de uitgang, omdat u straks welkom bent bij de koffie en thee. Dus nu de collecte voor het mogelijk houden van deze dienst hier in Tjuchem en daarna de geloofsbelijdenis 340b. Ga heen in vrede. Ontvang Gods zegen om tot zegen te zijn. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.